Dankjewel Wieke, dankjewel team. Dankjewel Emiel. Zo. Mooie opening. Op het blog van haar universiteit in Amerika schreef de studente Jordan Hubbard begin dit jaar nadat ze de Passion-conferentie had bezocht het volgende. Ze zegt hier over die conferentie: een van de meest impactvolle momenten van deze conferentie was de eerste eredienst op de laatste dag. We begonnen I News Day van Michael W. Smith te zingen. Het aanbiddingsteam begon op hun knieën te vallen en te huilen. Het hele stadion zong nog 30 minuten lang: heilig, heilig bent u Heer, God almachtig. Waardig is het lam, waardig is het lam, u bent heilig. En er waren geen instrumenten of aanbiddingsleiders. Het waren alleen de stemmen van 55.000 studenten en hun leiders. Mensen vielen op hun knieën, sommigen huilden. Sommigen hieven hun handen op om te aanbidden en anderen stonden vol ontzag daar voor wat er om hen heen gebeurde. Het was een van de meest impactvolle en krachtige momenten van mijn leven. Ik sloot op een gegeven moment mijn ogen en stond daar gewoon en dacht: zal het in de hemel, in de eeuwigheid, zo klinken? Jordan beschrijft hier een van die verhalen die misschien jezelf ook wel eens hebt ervaren en misschien ook wel niet. Gods aanwezigheid op een gegeven moment zo dichtbij voelen dat je het even niet meer anders kunt omschrijven dan zoals zij hier er woorden aan probeert te geven. Het is ook ons verlangen, we zongen het net. Vul dit huis met uw glorie, vul dit huis met uw aanwezigheid. We verlangen ernaar om Gods aanwezigheid te ervaren. Tenminste, ik verwacht dat heel veel van jullie met zo'n verlangen al dan niet bewust naar de kerk komen. En terecht, want zegt David niet in de psalmen: in de aanwezigheid van God is volheid van vreugde. En misschien verlangen we daar wel naar, naar die volheid van vreugde. In Gods nabijheid veranderen mensen, in Gods nabijheid gebeurt er van alles. Maar hoe werkt dat nou? Hoe werkt nou Gods aanwezigheid? Hoe werkt het nou en waarom doen wij in diensten als deze dat wat we doen? En helpt dat nou om Gods aanwezigheid te ervaren? Of zitten we hem misschien soms ook wel in de weg? Komen wij bij God of komt God bij ons? Over die vraag wil ik vanochtend met je nadenken. En ik ben daarvoor de Bijbel ingedoken en een aantal boeken van wijze mensen. Om daar eens over na te denken. Hoe zit dat nou met Gods aanwezigheid? Als wij aanbidden, komt God dan bij ons? En als ik hem dan niet zie, hoe dan wel? En waarom voelen mensen iets en ik niet misschien? Daar wil ik met je stilstaan. Ik doe dat in 3 punten. Dus als je pipmuntjes bij je hebt, weet je hoe je ze ongeveer kunt verdelen. Ik begin bij: hoe zit het nou in het Oude Testament met God ontmoeten? Vervolgens wil ik met je kijken naar hoe God ontmoeten plaatsvindt in de wereld die nooit stopt. Leg ik straks uit. En tot slot natuurlijk eindigen we bij de vraag: hoe werkt het nou in onze tijd met God ontmoeten? Maar laten we beginnen bij het begin. Hoe werkt God ontmoeten in onze tijd? Nou, het mooie is: het begin van de Bijbel begint met het verhaal van de schepping en de Hof van Eden. En daarin ontdekken we één fantastisch patroon. Het is Gods intentie geweest om bij ons te zijn. Zijn aanwezigheid is bedoeld dicht bij ons. En als je wat vaker in de kerk komt, hoef ik je niet te vertellen dat de mens op een gegeven moment uit het paradijs is gezet, omdat wij zondigden. En dat die aanwezigheid van God dus niet meer zo tastbaar en merkbaar was. De tijd daarna, de rest van het Oude Testament, kenmerkt zich dan door een ander tijdperk waarin God niet meer zomaar naast ons woont. Nee, we lezen in Exodus 25 dat God op een gegeven moment tegen zijn volk, de Israëlieten, zegt: de Israëlieten moeten een heiligdom voor mij maken, zodat ik te midden van hen kan wonen. En vervolgens geeft God instructies tot in heel veel detail voor de bouw van de tabernakel en later de tempel. En overigens was die tabernakel, in hoe die eruit ziet, een soort afspiegeling van die Hof van Eden. Waarin God maar weer zegt: ik neem het initiatief om bij de mensen te zijn. Dat deed ik in de Hof van Eden, maar ook in de tijd waarin het volk Israël leefde in het Oude Testament. Uit het paradijs gezet was het God die met het initiatief komt: ik wil weer bij mijn volk zijn. Maar dat ging niet zomaar. Het was onderdeel van zijn verbond met zijn eigen mensen dat hij bij Israël wilde zijn. Maar het kon niet meer zo makkelijk als in de Hof van Eden. En je ziet een patroon in het hele Oude Testament. En dat patroon wil ik even kort met je doornemen en dan één voorbeeld uit het Oude Testament erover lezen. Het patroon van Gods aanwezigheid in het Oude Testament vindt in een aantal stappen plaats. Ik zou hebben gewild als marketeer dat er 3 stappen zijn. Ik kon het niet terugbrengen tot 3, dus worden het er 6. Maar goed, dat is maar volgen mij even. Het patroon is dit. God openbaart zichzelf en roept zijn volk aan om hem te aanbidden. Oftewel, het initiatief ligt bij God. Die uitnodiging van God wordt door het volk beantwoord vaak met schuldbelijdenis. Het volk erkent en belijdt de noodzaak voor vergeving. Immers, wij hadden voor onszelf gekozen en hadden God even niet meer op de eerste plek gezet. Maar dan is het mooie in het hele patroon van Gods aanwezigheid in het Oude Testament, dat God voorziet in verzoening. Belangrijk. Wij kunnen zelf niets doen om dat goed te maken. God voorziet daarin. En God spreekt dan zijn woord. En Gods volk mag dan genieten van zijn aanwezigheid en reageert altijd met toewijding. En veel van de ontmoetingen in het Oude Testament van Gods aanwezigheid bij zijn volk eindigen met een maaltijd. En ik wil 1 geschiedenis met je lezen uit Exodus 24. En dit is het verhaal waarin God zijn verbond met zijn volk bevestigt. En het zijn de eerste verzen uit Exodus 24 die ik met je wil lezen. En zoek in dat lezen maar naar dit patroon. Het patroon dat God uitnodigt, dat God zorgt voor verzoening, dat de mens belijdt en toewijdt en dat vervolgens het eindigt met een maaltijd. De verbondsluiting staat erboven. Mozes kreeg van de Heer deze opdracht: kom nu naar mij toe, de berg op, samen met Aaron, Nadab en Abihu en 70 van Israëls oudsten. Zie je hier, God nodigt uit. En kniel op een afstand neer. Alleen jij, Mozes, mag in de nabijheid van de Heer komen, de anderen niet. Het volk mag jou niet volgen als je de berg opgaat. Mozes maakte het volk bekend met alle geboden en regels die de Heer had gegeven. En het volk verklaarde eenstemmig: alles wat de Heer gezegd heeft, zullen we doen. Je ziet hier al, de mens ziet dat ze niet uit eigen beweging zomaar in Gods aanwezigheid kunnen komen. En de volgende morgen bouwde hij aan de voet van de berg een altaar en richtte hij 12 gedenkstenen op, voor elk van de 12 stammen van Israël 1. Hij droeg een aantal jonge Israëlieten aan om de Heer brandoffers te brengen en stieren te slachten voor een vredeoffer. Lekkere bedoeling moet dat zijn. Mozes nam de helft van het bloed en deed dat in de schalen, de andere helft goot hij tegen het altaar. Vervolgens nam hij het boek van het verbond en las dit aan het volk voor. En hij zei, en zij zeiden: alles wat de Heer gezegd heeft, zullen we doen en ter harte nemen. En toen nam Mozes het bloed en besprengde daarmee het volk. Met dit bloed, zei hij, wordt het verbond bekrachtigd dat de Heer met u heeft gesloten door al deze geboden te geven. En hierna ging Mozes de berg op samen met Aaron, Nadab, Abihu en 70 oudsten van het volk. En zij zagen de God van Israël. Onder zijn voeten was er iets als een plaveisel van saffier, helder stralend als de hemel zelf. Deze vooraanstaande Israëlieten werden niet door God gedood. Zij zagen hem en zij aten en dronken. In alle opzichten een fascinerend verhaal. Fascinerend omdat deze mensen klaarblijkelijk God konden zien en niet stierven, terwijl het in het Oude Testament vaak een patroon is dat dat niet zo is. Fascinerend ook, die maaltijd, was God daar nou bij? We weten het niet. Maar het is een illustratie van het patroon van Gods aanwezigheid in het Oude Testament. En ik zou het willen samenvatten, als je in het hele Oude Testament kijkt en om de tijd willen, ga ik het samenvatten, is het dit. De aanwezigheid van God in het Oude Testament was gebonden aan een plaats. Het heiligdom. Soms de berg Sinaï, maar meestal dus die tabernakel en later de tempel. De aanwezigheid van God was vaak gebonden aan één plaats. En het was ook voor een beperkte groep. Als je die tabernakel ziet, dan zit daar binnenin het heilige der heiligen. Daar stond de ark van het verbond. Daar wilde God wonen en daar mocht alleen de hoge priester in. Beperkte tijd, beperkte plaats. Beperkte mensen. en met heel veel strenge regels omgeven. En we lazen daar net iets over, maar bloed speelt daar altijd, en offeren speelt daar altijd een hele belangrijke rol in het Oude Testament. Als je Leviticus leest, lees je al die voorschriften. En het was dus heel veel strenge regels waar het volk zich, zoals je hier net las, ook mee instemde. Want God wilde met die strenge regels zijn volk apart zetten. En ik kan me best voorstellen dat als je hier zit en je denkt, man, moest dat nou al dat bloed en al het offeren van die geiten en al dat besprenken van het altaar en al die voorschriften, dat is toch niet meer van deze tijd. Ik denk overigens dat de mensen in die tijd dat ook niet voor hun plezier deden. Maar het was hoe God het voorschreef. En ik heb geprobeerd dat te begrijpen en ik kan niet anders denken dan bloed, dat is het teken van leven. Bloed dat door mijn aderen stroomt, maakt dat ik leef. En het is alsof God wil zeggen met al die offers, ik heb jouw leven op het oog. Ik heb jouw toewijding, jouw bloed wat door je aderen stroomt. Dat is waar ik naar verlang. Want vergeet niet, ondanks dat het misschien zo lijkt dat in het Oude Testament het alleen maar ging om de regels, lees ook op zoveel plekken dat God zei, maar ik kijk niet naar de uiterlijk, ik kijk naar de binnenkant. Ik kijk naar het hart van mensen. Dus met offers, maar nog steeds ging het om het hart. Dat is Gods aanwezigheid in het Oude Testament. Dan ga ik door naar de tweede. Gods aanwezigheid in de wereld die nooit eindigt. En Wieke refereerde er net al aan, van hoe zit het nou met die engelen die voortdurend rond Gods troon God lof prijzen. Er zijn twee plekken in de Bijbel van mensen die een inkijkje krijgen van God in zeg maar de hemelse aanbidding. En in een hele bijzondere ervaring hebben van Gods aanwezigheid. Dat is natuurlijk Johannes in het Bijbelboek Openbaring. En om de tijd willen zal ik niet al die passages met je gaan lezen. Maar in Openbaringen lezen we ook hoe Johannes een glimp ziet van een tafereel dat plaatsvindt in de hemel. Hij ziet een scène waarin de vraag wordt gesteld, wie is in staat om de boekrol te openen? En dan is niemand ertoe in staat. Behalve de leeuw van Juda, en daarmee wordt natuurlijk Jezus bedoeld. En uiteindelijk eindigt ook dat visioen met een bruiloftsmaal. Het bruiloftsmaal van het lam. Maar zie je hierin dezelfde patroon? Johannes wordt uitgenodigd in de hemel om een visioen te krijgen van wat zich daar plaatsvindt. Niemand is in staat, het volk is niet in staat om zelf de toegang, de boekrol te openen en belijdt zijn schuld. God zorgt voor verzoening, het lam, de leeuw van Juda. Het volk wijdt zich toe, aanbidt God, geniet van zijn aanwezigheid en het eindigt met een maal. Hetzelfde patroon wat we in het Oude Testament vinden. En we vinden dat patroon ook in Jesaja 6. En dat wil ik met je lezen. En let weer op datzelfde patroon. In het sterfjaar van koning Uzia zag ik Jesaja de Heer gezeten op een hoog verheven troon. Hij werd dus ook op Gods uitnodiging, kreeg hij een visioen. De zoom van zijn mantel vulde de hele tempel. Boven hem stonden serafs en elk van hen had 6 vleugels. 2 om het gezicht en 2 om het onderlichaam te bedekken. En 2 om mee te vliegen. Ze riepen elkaar toe, heilig, heilig, heilig is de Heer van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit. Dit is dezelfde vergelijkbare tekst die Johannes ook ziet in Openbaringen. Door het luide roepen schudden de deurpinnen in de dorpels en de tempel vulde zich met rook. En ik schreeuwde het uit, wee mij, ik ben verloren. Zie hier, onze reactie is, we hebben vergeving, we hebben iets nodig. Wee mij, ik ben verloren, want ik ben een mens met onreine lippen en ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. En nu heb ik met eigen ogen de koning, de Heer van de hemelse machten gezien. Toen nam een van de serafs met een tang een gloeiend kooltje van het altaar en vloog daarmee op mij af. Hij raakte mijn mond ermee aan en zei, dit heeft je lippen aangeraakt. Je schuld is geweken, je zonden teniet gedaan. Het was het initiatief van God om de zonden teniet te doen. En God voorziet hierin. En daarop hoorde ik een stem van de Heer zeggen, wie zal ik sturen? Wie kan namens ons gaan? Ik antwoordde, hier ben ik, stuur mij. Onze reactie is een reactie van toewijding. En even later in Jesaja 25, hij gaat door met profeteren. En in Jesaja 25 lezen we dit. Op deze berg richt de Heer van de hemelse machten voor alle volken een feestmaal aan. Uitgelezen gerechten, belegen wijnen, een feestmaal rijk aan merg en vet, met pure, rijpe wijnen. Ik zie een aantal van jullie al denken, dat is beter dan die barbecue van gisteravond. Maar opvallend, hè? Steeds hetzelfde patroon. Het initiatief ligt bij God. Welkom in de hemel. Tegen Johannes, tegen Jesaja. De mens erkent zijn schuld. God voorziet in verzoening. Gods woorden klinken, zijn uitnodiging klinkt. En de mens wijdt zich toe en er is een feestmaal. En er zijn opvallend veel parallellen. En wat hebben we er nou aan om deze twee verhalen met elkaar te lezen? Nou, dat is interessant. Jesaja had dit beeld ongeveer 750 voor Christus. Johannes krijgt dit visioen, ziet een vergelijkbaar tafereel. Het lijkt toch wel ernstig veel op elkaar. En hij ziet dat ongeveer 50 na Christus. En dat gaat over de toekomst. En dat doet wel erg het vermoeden reizen, dat die hemelse aanbidding, die engelen die heilig, heilig, heilig zingen en die aanwezigheid rond Gods troon, dat dat dus een eeuwigdurend fenomeen is. 750 voor Christus was het er al. En het is er ook nog op het moment dat Johannes dat visioen krijgt over de toekomst. Hemelse aanbidding vindt voortdurend plaats. Gods aanwezigheid daar vindt voortdurend plaats. Onthoud die even. Die hebben we straks weer nodig. Maar we zien wel een groot verschil. Jesaja's reiniging vond plaats met een kooltje op zijn tong. En het verzoeningselement in het verhaal van Johannes is Jezus. Is de leeuw van Juda. En dat maakt heel veel verschil. Want we gaan naar het derde punt. God ontmoeten in deze tijd. Onze tijd waarin wij leven, de kerk van nu, is de tijd na het Oude Testament en voor de terugkomst van Jezus. Maar nog belangrijker, wij leven in de tijd na Pasen en na Pinksteren. En er is een heel Bijbelboek ongeveer gewijd aan wat dat betekent voor Gods aanwezigheid. Dat is de Hebreeënbrief. Kijk, je weet nog, in het Oude Testament was dat verhaal van Gods aanwezigheid bij zijn volk helemaal gekoppeld aan beperkte plaats, beperkte mensen, beperkte tijd en dan ook nog eens met heel veel rituelen en offers waar de mens aan moest voldoen om Gods aanwezigheid te ervaren. Ja, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, maar het is nu anders geworden. Lees maar even mee. Hebreeën 10, vers 19 tot 22. Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom het heiligdom binnengaan. Het heiligdom is een referentie naar de tabernakel. Het bloed van Jezus natuurlijk naar de offers van die tijd, van de dieren. Hij heeft voor ons met zijn lichaam door het voorhangsel heen een nieuwe levende weg gebaand en doet nu als hoge priester dienst in het huis van God. Laten we God dan naderen met een oprecht hart, een vast geloof, nu ons geweten gereinigd is door de besprenkeling van ons hart en ons lichaam met zuiver water gewassen. Veel over te zeggen, ik zal er iets over zeggen. Hebreeën 9 vers 14. Gaat hier ook op in. Hoeveel te meer zal dan niet het bloed van Christus, die dankzij de eeuwige geest zichzelf heeft kunnen opdragen als offer zonder smet, ons geweten reinigen van daden die tot de dood leiden en het heiligen voor de dienst aan de levende God. Die moet je drie keer nalezen. By the way, ik wil je mijn preeknotities graag delen en de slides. En die zet ik wel op de socials van Mozaïek 033 in de loop van de dag. Maar het idee wat de schrijver van deze brief hier aan ons zegt is: in Jezus is de tempel vervuld en is dat hele oude ritueel vervuld. Volbracht. Compleet geworden. Het is met recht een nieuw testament. Waar het Oude Testament werd bekrachtigd met de besprenkeling van het bloed van dieren, zegt de Bijbel, is het Nieuwe Testament het testament wat wordt bekrachtigd met de besprenkeling, met het gestorven het bloed van Jezus die voor ons gestorven is. En dat maakt alle verschil. Emiel heeft daar 2 weken geleden ook al aan gerefereerd. Het Oude Testament, het Nieuwe Testament. Het is zo'n mind-blowing concept. als je erover nadenkt. Het verbond wat Jezus maakte geeft ons zoveel meer, ook als het gaat om de aanwezigheid van God. En daar wil ik het met je over hebben. De kracht van het bloed van Christus wordt op twee fundamentele manieren krijgt het inhoud in de Hebreeënbrief. Als eerste, dat laatste in het eerste stukje, het offer van Jezus maakt die weg naar God open. Wij mogen nu vrijmoedig naderen tot de troon van God. Dat is wat het eerste tekst uit de Hebreeënbrief zei. En het tweede wat hij zegt is, niet alleen is de weg naar God open, nee, dat bloed van Jezus, dat stelt ons ook in staat om hier op aarde ons leven rijk te maken, te vervullen. Om ons in dienst van God te stellen. Om God te dienen op een manier zoals hij het verlangt. Je zou het ook andersom kunnen zeggen, zonder het bloed van Jezus is er geen toegang tot God en geen inwijding van het nieuwe verbond en dus ook geen vergeving. Daarom aanbidden we ook Jezus, omdat dit werk van Jezus in al zijn volheid zoveel betekent. Je zou dan ook, en ik probeer het weer samen te vatten, en by the way, er zit zoveel meer in dat bloed van Jezus, in het priesterschap van Jezus. En als je daar nou in geïnteresseerd bent, in het begin van het nieuwe seizoen, op zondag 8 september uit mijn hoofd, hebben we zondagsavond een studieavond, ook over aanbidding, waarin we hier ook dieper met elkaar willen induiken. Je kunt je opgeven op de website, als je daar in geïnteresseerd bent. En als je nog meer hierin wilt graven, en een paar pareltjes die ik nu niet kan benoemen, willen we daar verder uitwerken. Maar als je God ontmoeten in onze tijd zou willen samenvatten, zou ik het zo willen samenvatten. Door geloof in Jezus kunnen wij God altijd ontmoeten. Het gaat niet meer om het uitvoeren van regels. Het gaat om ons geloof en de toewijding aan Jezus. En nog mooier, iedereen heeft die toegang. Niet alleen maar meer die hoge priester, één keer per jaar. Iedereen, zoals wij hier zitten. Jij en ik. Een weg naar Gods troon. Open. Door Jezus. Het is overal mogelijk. Niet alleen in het heiligdom. Nee, het heiligdom is de kerk, zegt Paulus in de Korinthebrief. Dus dat wij hier samenkomen is mooi, maar geen voorwaarde voor Gods aanwezigheid. Om het even heel scherp te zeggen. Maar natuurlijk mogen wij hier ook in onze aanbiddingsdiensten naar verlangen. Sterker nog, ik denk dat hoe wij in Mozaïek onze aanbiddingsdiensten inrichten, we dat heel mooi naast dat patroon van Gods aanwezigheid kunnen leggen. Want zeggen wij niet elke zondag, je bent welkom zoals je bent. Ik hoop dat jij hier je welkom voelt, maar niet omdat ik het zeg, of omdat Wieke het zegt, of omdat Emiel het zegt, maar omdat God het zegt. Gods uitnodiging klinkt elke week weer om hier bij hem in zijn aanwezigheid te zijn. Het initiatief daarvoor ligt bij God. Wij kunnen hier ook niets uit onszelf, in onze dienst. Maar God voorziet in verzoening. Jezus. En daarom staat Jezus ook centraal. En klinkt Gods woord ook elke zondag hier in de kerk. Daarom doen we een preek. Daarom openen we samen zijn woord. Omdat het ook bij het patroon van Gods aanwezigheid hoort. En Gods woord klinkt. En ons doel is dat wij ons toewijden. Dat wij Jezus volgen. Dat is het doel van waarom wij hier in Mozaïek kerk zijn. En regelmatig vieren wij hier ook het feestmaal dat Jezus ons heeft gegeven, het avondmaal. Om dat nieuwe verbond te bevestigen. En in het avondmaal zit dat druivensap, de vrucht van de wijnstok, als teken van het bloed van Jezus. En ik hoop dat dat nu bij je ook resoneert. Waarom drinken wij druivensap? Omdat bloed steeds het teken is van leven en van toewijding en van offer, en van het offer van Jezus voor ons. Maar hoor ik je denken. Hoe zit dat dan? Mooi die theorie, uitgelegd. Ik voel nog steeds niks. Gods aanwezigheid werkelijk hier, hoe moet ik dat zien? Ik heb geprobeerd om na te denken wat wij hier nou eigenlijk doen. En ik heb het als volgt opgeschreven. Een kerkdienst bij Mozaïek is bedoeld om tijd en ruimte te maken voor een persoonlijke ontmoeting met de levende God en de community van gelovigen op te bouwen in toewijding aan God en dienst aan elkaar. God liefhebben boven alles en omzien naar je naaste. Dat is in essentie wat wij willen met een kerkdienst hier. En daar zit wel degelijk die persoonlijke ontmoeting van jou en God in. En daar willen wij, en dat wil het worship team, en daar willen wij als voorgangers in ten dienste staan. Die persoonlijke ontmoeting met God. Maar hoe werkt dat dan? Nou, zie het maar als het toetje van deze preek. We gaan even terug naar de Hebreeënbrief. En ik ontdekte daar iets heel interessants. In Hebreeën 4 staat dit. Nu wij een hooggeplaatste hoge priester hebben, die de hemelsfeer is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Wat mij hier opviel is dit stukje dat Jezus dus na zijn opstanding de hemelsferen is doorgegaan. Hebreeën 6 zegt daarover, een hoge priester als hij hadden we ook nodig, iemand die heilig, schuldeloos en zuiver is, van de zondaars afgescheiden en ver boven de hemelsferen verheven. Het beeld wat ik hier zie is dat na de opstanding van Jezus, zeg maar bij zijn hemelvaart, hij naar de hemel is gegaan, als het ware de zwaartekracht van de dood heeft doorbroken en als een raket naar de hemelsferen is geschoten, om het even in simpel Nederlands te zeggen. En wat vindt daar plaats? Zou dat de plek kunnen zijn waar Jesaja en Johannes ook hun visioen over hadden? De apostel Stefanus, vlak voordat hij gestenigd werd, ziet hij de hemel opengaan en ziet hij daar datzelfde tafereel. En Jezus zit daar aan de rechterhand van God. Jezus is naar die plek van eeuwige aanbidding en aanwezigheid van God gegaan. Maar let op, Efeze 2 vers 6. Hij, Christus, heeft ons, wij dus, jij, ik, samen met hem tot leven gewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus. Dit gaat niet over de toekomst, hè? Dit gaat over hier en nu. Met de opstanding van Christus en het uitstorten van de Heilige Geest, zegt Paulus hier, wij hebben een plek in de hemelsferen. Daar dus waar die hemelse aanbidding plaatsvindt. Iets verderop in het hoofdstuk, dankzij hem hebben wij allen door één geest toegang tot de Vader. Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Wacht even. Jezus in de hemel, daar kunnen we misschien nog wel bij. Kunnen we niet zien? Oké, ik kan het geloven. Maar wij ook hier en nu al deel van die hemelse sferen, huisgenoten van God. We zijn toch huisgenoten van ons eigen gezin? Ja en nee. Dit is wat de Bijbel vaak noemt alreeds en nog niet. En ik hoop dat ik je dit concept vandaag mee mag geven. Dat als wij God aanbidden, verheft ons hart zich met Christus in de hemelse sferen. Als een raket dwars door alle zorgen heen, is ons hart bij Jezus. Al onderdeel van die eeuwige hemelse aanbidding, bij de engelen. Terwijl onze poten nog hier op aarde soms vastzitten in de modder. Dat is het Nieuwe Testament en Gods aanwezigheid. Door Jezus mag jij nu hier vandaag en elk moment van de dag je hart in de hemel verheffen en weten door Gods geest in Christus ben ik daar met God. En als je soms het gevoel hebt, zoals Jordan aan het begin van de preek bij de Passion Conferentie, niets anders kon dan. Wat is dit? Gods aanwezigheid? Zou het zo in de hemel zijn? Ja, want je bent er al in de hemel. Met je hart. En tegelijkertijd staan we met onze poten soms in de modder. Bizar, maar bizar mooi. Na Pasen is de hemel geopend, zodat wij al deel kunnen hebben aan de hemelse aanbidding door Christus in de geest, in ons hart. En of je dat voelt of niet, dat werkt voor iedereen anders. Maar ook dit is een van de aspecten van het leven met de Heilige Geest, waar ik hoop dat jij en ik nog meer en meer in mogen groeien. We mogen deel hebben aan Gods aanwezigheid, door zijn geest deel worden aan een eeuwige eredienst. En ik heb dat nodig. Ik heb dat nodig in mijn leven. Om te veranderen. Om te vernieuwen. Om het leven aan te kunnen. Ik weet niet hoe jij hier zit. Misschien zit je hier wel als ouderen. En sta je elke dag op met pijn in je lijf. Doet je hart het niet meer zo goed. Misschien zit je hier wel als zieke. Misschien luister je deze preek wel terwijl je onderweg bent naar het ziekenhuis voor de volgende chemokuur. Misschien zit je hier wel en heb je net een scheiding doorgemaakt. En weet je het allemaal even niet meer. Misschien zit je hier wel omdat je gecanceld voelt vanwege je uiterlijk of je geaardheid. God nodigt je uit. Je bent welkom hier, man. Je bent welkom bij hem. Gewoon met al je poten stijf in de modder. Maar wel in het besef dat wij ook maar mensen zijn. En we hem nodig hebben. Maar hij voorziet. Hij heeft voorzien. In Jezus. En daarom mogen wij vrijmoedig, maar wel vol eerbied en ontzag in zijn aanwezigheid zijn. En laat ons dat maar oefenen, de rest van deze dienst. We gaan God aanbidden. En ik hoop dat je dat ziet als een tijd waarin je je hart in de hemel mag verheffen. Door de teksten heen. En misschien wil je die tijd gebruiken om naar het kruis te gaan. We hebben daar kussens neergelegd om misschien iets van je afhankelijkheid van God en van je zonde te belijden. We hebben hiervoor ook een kleed om te knielen. In eerbied en ontzag voor God. Misschien moet je hem zoeken samen met ons ministry team, wat straks aan die kant ook staat opgesteld. Voel je daar vrij voor. En misschien wil je wel gewoon God danken. En zijn liefde voor jou bevestigen door die maaltijd. We hebben daar ook avondmaal neergezet. Niet om het per se met z'n allen in een rij te vieren, maar voor jou als moment van verwerking en van Gods aanwezigheid zoeken. En we doen het iets anders dit keer. Je kunt gewoon een stukje van de matzen pakken en hem dopen in het druivensap en dan vervolgens op die manier ook deel zijn van die maaltijd van God. Ik hoop dat niemand zich vanochtend in de aanbiddingstijd schaamt om dat te doen in Gods aanwezigheid waar jouw hart je toe roept. Of dat nou hiervoor is of in de gang. Ik hoop dat je je op alle manieren gewoon de tijd neemt om God te zoeken. In de wetenschap dat hij zegt, door zijn zoon mogen we vrij tot de troon naderen. Zullen we gaan staan? En de band mag er al bij komen. Ik sluit af met gebed. Heer, vol ontzag komen we bij u. Wij verdienen niet uw aanwezigheid. Maar we zijn zo dankbaar voor uw zoon. Die ons nu in staat stelt om ons hart te verplaatsen als het ware naar de hemel. Dwars door de hemelsferen heen waar u ons huisgenoten van u noemt. In het huis van eeuwige aanbidding. Heer, kom met uw geest als wij u aanbidden. Kom met uw aanwezigheid. Voor ieder persoonlijk zoals we dat nodig hebben. Heer, kom met uw genezing als we genezing nodig hebben. Kom met uw rust als we rust en kracht nodig hebben. Heer, hier is uw kerk. Uw huis, uw tempel. Wij aanbidden u, Jezus. En voegen ons met het eeuwige engelenkoor in het gezang van aanbidding voor uw troon, als wij nu in uw aanwezigheid willen zijn. Heilig, 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 bent u, Heer God Almachtig. Waardig bent u. Amen.